Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars van Radio Maria en van het Inzicht, de thema's gender en LGBTQ zijn niet meer weg te denken uit de actualiteit. Wereldwijd is er wekelijks wel ergens een pride, een festival of een of andere activiteit die de krantenkoppen haalt. Meestal draait het rond het verdedigen van verworven of nog te verwerven rechten. Wat dat betreft doet België het prima. Ons land scoort jaar na jaar heel hoog op de jaarlijkse Europese Rainbow Index. ILGA Europe, de koepel van Europese LGBTQ-organisaties, stelt al sinds 2009 een Rainbow Index op. Het is een jaarlijkse rangschikking van 49 Europese landen die een score op 100 krijgen na een evaluatie van hoe inclusief het beleid van een land is op vlak van LGBTQ-rechten. In 2025 staat België op de tweede plaats van de Rainbow Index. Iets om fier over te zijn? Het christelijk antwoord op die vraag kennen we. Nochtans vindt de voorzitter van het Roze Huis dat de gemeenschap onder druk staat. Inderdaad, uit cijfers van het jeugdonderzoeksplatform over homofobie bij Vlaamse en Brusselse jongeren blijkt dat steeds meer jongeren niet openstaan voor mensen die homo of lesbisch zijn, geweld op deze mensen oké vinden en tegen het homohuwelijk zijn. Op een schaal van 0 tot 10 scoorden Vlaamse jongeren in 2023 3,2 voor homofobie. In 2018 was het nog 2,04 op diezelfde schaal. Elders in Europa lijken de rechten af te brokkelen. Ik zei daarnet al dat we het christelijk antwoord reeds kennen op de vraag of we wel fier moeten zijn op die tweede Belgische plaats in de Rainbow Index. Hoewel, ook onder christenen is er heel wat verdeeldheid over deze problematiek. Vermoedelijk omdat wij de fundamenten van ons geloof te weinig kennen. Want de Bijbel is heel duidelijk. God schiep de mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. Genesis 1, 27. Ik lees nergens dat God 63, of zijn het er ondertussen al 84 verschillende genders geschapen heeft. Het lijkt me goed om eens dieper in te gaan op deze problematiek. Ik vond over dit thema een excellent boek van professor Abigail Favale. Tot 2015 doseerde zij als feministische academica gendertheorie aan een christelijke Amerikaanse universiteit. Een cursus die zij al jaren doseerde, maar nooit helemaal op dezelfde manier. De gendertheorie veranderde immers voortdurend, net als haar studenten. En ze stuurde voortdurend bij om op de hoogte te blijven van het laatste jargon en de laatste trends. Grondstof voor haar vak putte zij hoofdzakelijk uit een lijst met literatuur uit de kanon van de feministische en gendertheorie. Toen greep God drastisch in haar leven. En het werd voor haar heel duidelijk dat de gendertheorie niet zomaar, zoals ons wordt voorgehouden, een reeks van waardeneutrale ideeën bevat, maar dat er achter deze theorie een sterke ideologie schuilgaat. Ze zou daarna nooit nog op dezelfde wijze over dit thema doseren. Professor Favale is vandaag voor ons een betrouwbare en eerlijke gids bij ons onderzoek naar de waarheid over de mens, over man en vrouw. In commentaren over haar boek, The Genesis of Gender, lees ik onder andere dat het verplichte lectuur zou moeten zijn voor iedereen die wil begrijpen hoe we in zo'n verwarde toestand terecht zijn gekomen en hoe we op liefdevolle wijze de waarheid over de menselijke natuur kunnen verspreiden. Professor Favale is een welgekomen gast op vooraanstaande katholieke platforms en ze wordt regelmatig als spreekster uitgenodigd. Het eerste hoofdstuk van Genesis, waarin het scheppingsverhaal uit de Bijbel staat, dateert uit de tijd van de Babylonische ballingschap. Het Hebreeuwse volk werd toen verspreid, had geen tempel meer en leefde als vluchtelingen te midden van de veroveraars. De Enuma Elis was het dominante scheppingsverhaal van die tijd en vormde de achtergrond waartegen Genesis 1 werd geschreven. Naarmate Genesis zich ontvouwt, wordt het echter duidelijk dat het verschil tussen deze twee cosmologieën niet groter kan zijn. In de oude geest zijn oorsprongsverhalen uiteindelijk verhalen over identiteit en doel. We kunnen niet begrijpen wie we zijn en waarvoor we gemaakt zijn, zonder te begrijpen waar we vandaan komen. Dat is nog steeds waar. Er is een aangeboren menselijke neiging om onze oorsprong te zoeken om onszelf beter te begrijpen. Daarom moeten we, om een christelijk realiteitsbesef volledig te kunnen beleven, bij het begin beginnen, met een zorgvuldige blik op Genesis. Om Genesis beter te begrijpen, moeten we Genesis lezen tegen de achtergrond van zijn Babylonische tegenhanger, de Enuma Elis. Laat ik eerst dat verhaal maar eens vertellen. In het begin was er water. En het is in dit water dat de goden geboren werden. Twee soorten water, de woeste vrouwelijke zee en de volgzame mannelijke rivier. Zoet en zout water vermengen zich en vormen samen een krioelende poel waaruit de goden ontspringen. Allerlei goden, luidruchtige en rauwe goden, goden die andere goden verwekken. Een van deze goden verrijst als machtiger dan de andere, vervuld van een rusteloze, overwinnende geest. De waterige bol waaruit hij voortkwam, wordt te klein voor hem, te beperkend, en hij besluit in opstand te komen. Hij verzamelt een leger monsters om de strijd aan te gaan met de zee, zijn voormoeder, die zichzelf heeft opgezweept tot een angstaanjagende razernij, een oerorkaan. Hij wint. Hij doodt haar. Als een bijgedachte besluit hij haar lijk te gebruiken. Hij splijt haar doormidden en vormt uit haar dode vlees de koepel van de hemel en de uitgestrektheid van de aarde. Hij doodt ook haar gemaal en van zijn bloed maakt de oorlogsgod een groot aantal kleine slaven die als enige doel hebben de goden te dienen en goed te voeden. Dit is het plot van de Enuma Elis, het Babylonische scheppingsverhaal. Het slavenras bestaat uit mensen. De gewelddadige scheppergod is Marduk en het vrouwelijke principe dat het pantheon baart is Tiamat. Ze kan eigenlijk geen god genoemd worden, omdat ze nooit een object van aanbidding is. Er is nooit een tempel of cultus aan haar gewijd, omdat het menselijk bestaan afhankelijk is van haar verovering door Marduk. Ze is dood voordat de wereld begint. Het Bijbelse scheppingsverhaal is ons voldoende bekend. De twee scheppingsverhalen beginnen met chaos, maar chaos van een verschillende aard. De chaos van de Enuma Elis is luidruchtig, gewelddadig, gedreven door conflicten tussen verschillende goden. De chaos van Genesis is een vredige leegte. Er zijn geen andere godheden, geen gevoel van conflict of geweld. Er is simpelweg een leegte die God is komen vullen, een niets dat God door iets zal vervangen. Marduk, de Babylonische scheppergod, heeft zijn eigen scheppingsverhaal. Hij is het product van twee goddelijke wezens, de voorouders van de goden, die beide gedood zijn tegen de tijd dat Marduk de kosmos schept. De god van Genesis heeft geen ouders. Hij is niet ontstaan. Deze afwezigheid van een oorsprong doet denken aan zijn eeuwige aanwezigheid. Hij is geen wezen zoals Marduk, maar de Ik Ben, de oneindige grond van al het eindige bestaan. Hij heeft niets te bewijzen, niets te betwisten, geen behoefte om zijn dominantie te vestigen. De eenheid en soevereiniteit van God staan in schril contrast met de strijdende goden in de Enuma Elis. Omdat er geen behoefte is om Gods bestaan of zijn machtsovername uit te leggen, gaat Genesis 1 direct naar de hoofdgebeurtenis, de schepping. In de Enuma Elis is de scheppingstaat ondergeschikt aan de vernietigingstaat. De schepping van de wereld leest bijna als een epiloog, verborgen in de laatste akte van de tekst. In Genesis staat de schepping centraal. De schepping is geen bijzaak, de plotselinge impuls van een god die zijn bloeddorst heeft bevredigd. De schepping is in Genesis doelbewust en ordelijk. Een licht dat aangaat in het donker. God schept niet door geweld en dood, maar door taal. Hij spreekt de wereld tot bestaan. Dit goddelijke woord is de motor van de schepping. En het is dit woord dat vlees zal worden in Christus. Er is geen oorlog in Genesis 1. Alleen een productieve spanning tussen afwezigheid en aanwezigheid, tussen iets en niets. Conflict en geweld zijn niet endemisch aan deze realiteit. Ze verschijnen pas later. De schepping ontvouwt zich als een integraal, onderling verbonden geheel, een kosmos. Elke fase van deze ontvouwing, elke nieuwe laag, wordt door God als goed bestempeld. Er is een subtiel gevoel van monumentum naarmate het verhaal zich opbouwt. Elk creatief interval neemt toe in schoonheid en complexiteit en bereikt een hoogtepunt met de schepping van de mens. Deze wezens dragen niet de bloedschuld van een gevallen god. Ze dragen het beeld van hun schepper. Ze zijn niet gemaakt om slaven te zijn. Ze hebben de taak om de aarde te verzorgen en te vullen met leven. De kosmologie van Genesis verleent de mens een exclusieve waardigheid. Een waardigheid geworteld in hun rol als beelddragers. Bovendien erkent Genesis de dualiteit van de mensheid, man en vrouw. Dit verschil maakt deel uit van de goedheid van de schepping. En beide geslachten delen volledig in het goddelijke beeld en de opdracht om de aarde te verzorgen. Er is hier geen sprake van een hiërarchie tussen man en vrouw, maar eerder van een gedeeld, welwillend bestuur over de rest van de schepping. De Enuma Elis heeft niks specifieks te zeggen over vrouwen. De tekst acht de seksuele dualiteit van de mens onopvallend. Het is opmerkelijk dat het centrale verhalende conflict in de Enuma Elis de oorlog is tussen Marduk en Tiamat. Een mannelijke god en zijn voormoeder. Een vrouwelijke macht die met geweld moet worden overwonnen voordat de schepping kan plaatsvinden. Deze gendergerelateerde verovering ontbreekt volledig in Genesis 1. Tussen man en vrouw is er geen oorlog, alleen een gemeenschappelijke waardigheid en een gezamenlijke opdracht. Wanneer we het eerste hoofdstuk van Genesis beschouwen tegen de achtergrond van de Enuma-Elis, worden de onderscheidende accenten van Genesis scherp onthuld. De realiteit waarin we leven is een goddelijk geschapen orde, een harmonieuze kosmos. Deze orde is goed, opzettelijk en geduldig tot leven gewekt door een ongeschapen schepper. Mensen, man en vrouw, zijn begiftigd met een unieke waardigheid, getekend door het beeld van hun schepper en toevertrouwd met het heilige werk van het cultiveren van het leven. Seksuele verschillen zijn geen vreemde of gebrekkige eigenschappen van de kosmos, maar een essentieel onderdeel van haar goedheid. Het volgende hoofdstuk van Genesis versterkt deze verheffing van seksuele verschillen verder. Er zijn in feite twee kosmologieën in Genesis. Het eerste hoofdstuk beschrijft de schepping vanuit een transcendent gezichtspunt, een godsperspectief, alsof de verteller boven het universum zweeft en van verre toekijkt hoe dingen tot bestaan komen. Het tweede hoofdstuk van Genesis zoomt in, ver in. De verteller neemt ons mee naar de tuin van Eden, naar een aards paradijs gelegen aan de bron van vier rivieren. God wordt in lichamelijke termen afgebeeld, lopend en pratend met de eerste mensen in een weelderige tuin. Terwijl de eerste kosmologie Gods transcendentie benadrukt, toont de tweede ons zijn intimiteit. Deze twee verhalen samen onthullen dat de transcendente God van Genesis 1 ook een diep persoonlijke God is, die gemeenschap met zijn schepselen verlangt. De twee kosmologieën van Genesis zijn duidelijk verschillend, maar ze zijn eerder complementair dan tegenstrijdig. Ze beschrijven dezelfde gebeurtenis vanuit twee perspectieven en onthullen zo iets meer van Gods ultieme mysterie en de oorspronkelijke sporen van onze schepping. Vergeet niet dat oude kosmologieën niet als letterlijke geschiedenis of wetenschap moeten worden gelezen. Daarmee wordt een moderne denkwijze opgelegd aan premoderne teksten en worden de waarheden die de verhalen proberen te onthullen, ondermijnd. Scheppingsverhalen verschaffen geen wetenschappelijke waarheden over de materiële oorsprong. Ze onthullen diepere waarheden, waarheden over identiteit, wie God is en wie wij zijn. En doel, de doelen waarvoor wij geschapen zijn.
Thank you.
Beste luisteraars van Radio Maria van het programma Het Inzicht, welkom terug. Het programma vandaag behandelt het onderwerp De oorsprong van gender. De thema's gender en LGBTQ zijn niet meer weg te denken uit de actualiteit. Professor Abigail Favale is vandaag onze betrouwbare gids voor dit delicate thema. In het eerste hoofdstuk van haar belangrijke boek Origin of Gender verkent zij de twee scheppingsverhalen van het boek Genesis. Willen we echt begrijpen wie we zijn als mens, als man en vrouw, dan moeten we terugkeren naar de oorsprong. En die vinden we in het scheppingsverhaal. Oorsprongsverhalen onthullen immers diepe waarheden over wie we zijn als mens. Voor de pauze leerden we dat de mens geschapen is naar het beeld van God als man en vrouw met de opdracht de aarde te verzorgen. Seksuele verschillen tussen man en vrouw zijn een essentieel gegeven en zijn goed. God is bovendien een nabije God die gemeenschap met zijn schepselen verlangt. Het tweede scheppingsverhaal gaat bijna meteen over de schepping van de eerste mens. God vormt de mens, de Adam, uit de humus van de aarde en ademt in zijn lichaam, waardoor hij wordt bezield met de goddelijke levensadem. Deze beeldspraak onthult een belangrijke waarheid over onze aard. We bestaan uit aarde en adem, materie en geest. We zijn fysieke wezens en ons lichaam is onlosmakelijk verbonden met wie we zijn. Toch zijn we niet louter materie, want Gods adem bezielt ieder van ons met een immateriële ziel. Dit is een van de fundamentele principes van een christelijke antropologie. Elke mens is een eenheid van lichaam en ziel. Dan gebeurt er iets onverwachts. God kijkt naar zijn schepping en in plaats van het refrein God zag dat het goed was uit Genesis 1 te herhalen, spreekt hij voor het eerst de tegenovergestelde woorden. Het is niet goed dat de mens solitair is, alleen, uniek in zijn soort. De mens heeft een tegenhanger nodig, een metgezel. En zo begint de optocht van dieren. God gaat aan de slag met het vormen en kneden van allerlei schepselen en presenteert ze elk aan de mens om te zien hoe hij ze zou noemen. Er is iets komisch aan deze beeldspraak. Hier komt God met een aap, een schaap, een schildpad, een papegaai. De Adam bekijkt de dieren, schudt zijn hoofd, noemt een naam en de optocht van ongepaste metgezellen gaat verder. Alsof God en de Adam een langdurig geheugenspel spelen, maar de kaarten passen nooit. Uiteindelijk gaat God terug naar de tekentafel. Tijd voor een nieuwe aanpak. Hij brengt de mens in een diepe slaap en uit een van zijn ribben vormt God de eerste vrouw en presenteert haar aan de Adam. De heilige paus Johannes Paulus II leest deze slaap als een slaap van niets zijn. God neemt de eerste mens volledig weg uit het bestaan en brengt twee nieuwe wezens tot leven, man en vrouw. Hij vervangt de niet-geslachtelijke, solitaire mens door een mensheid die gedifferentieerd is in twee vormen van mens zijn. De Adam, die nu terecht man genoemd kan worden, slaakt een kreet van verwondering wanneer hij de vrouw voor het eerst ziet. Eindelijk! Luister naar de vreugde en opluchting in dat ene woord, eindelijk. Hij herkent onmiddellijk, in de stille verklaring van haar lichaam, dat hij zowel op haar lijkt, meer op haar dan op enig ander aards wezen, als niet op haar. Hun verschil is complementair, maar asymmetrisch. Dit is geen spiegelbeeld of tegenpool. Ze lijkt op hem in een gedeelde menselijkheid. Been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees, maar verschilt in de vrouwelijke vorm van haar menselijkheid. Genesis bevestigt een evenwicht van gelijkheid en verschil tussen de geslachten. Dit is een delicaat evenwicht dat moeilijk maar noodzakelijk te handhaven is. De meeste theorieën over gender verliezen deze balans en vervallen in extreme van uniformiteit, mannen en vrouwen zijn uitwisselbaar, of polariteit, mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. Beide extremen verliezen de vruchtbare spanning die hier in Genesis tot uitdrukking komt. De openingsakte van deze tweede kosmologie kan worden gelezen als een ontstaansverhaal van seksuele verschillen zelf, waarin wordt verkondigd dat onze identiteiten als mannen en vrouwen ertoe doen. Ze dragen een heilige betekenis en nemen een prominente plaats in binnen dit wereldbeeld. Genesis benadrukt op unieke wijze het belang van de man-vrouw relatie. En dit is niet een relatie van dominantie, maar van wederkerigheid. Er is geen hiërarchie van waarden, geen dynamiek van superioriteit en inferioriteit. Seksuele differentiatie is geen ongeluk, maar een reden tot feestvreugde en verwondering. Dit verschil is goed. Onze lichamen zijn goed en beide zijn een integraal onderdeel van de schepping, en dat is goed. De opkomst van man en vrouw uit de slaap van het niet zijn is geen voetnoot in ons scheppingsverhaal. Het is de extatische culminatie. Er is meer, als we nog dieper graven. Genesis 2 benadrukt een ander essentieel principe. Het lichaam onthult de persoon. Onze lichamen zijn de zichtbare realiteit waardoor we ons verborgen innerlijke leven manifesteren. Het bestaan van elke persoon is volkomen onherhaalbaar en onze unieke persoonlijkheid kan alleen maar aan anderen kenbaar worden gemaakt binnen het kader van onze belichaming. Deze sacramentaliteit wordt getoond in de onmiddellijke herkenning van de man door de vrouw. Ze hebben nog niet gesproken. Ze heeft zich nog niet mondeling voorgesteld. Haar lichaam spreekt de waarheid van haar identiteit. En deze waarheid wordt onmiddellijk herkend door de man, die getroffen is door vreugde en verwondering bij de onthulling van een persoon met wie hij eindelijk ware gemeenschap kan hebben. Onze lichamen vervullen dan een sacramentele functie door een spirituele realiteit te onthullen en te communiceren. Om de woorden van Johannes Paulus II te gebruiken, het lichaam in feite en alleen het lichaam is in staat om zichtbaar te maken wat onzichtbaar is, het spirituele en het goddelijke. Het is geschapen om het mysterie dat van eeuwigheid tot eeuwigheid in God verborgen is, over te brengen in de zichtbare realiteit van de wereld en zo een teken daarvan te zijn, aldus Johannes Paulus II. Het is niet goed voor de mens om alleen te zijn. Deze lacune in de schepping wordt niet gedicht door de vorming van meer generieke mensen of door mannelijke binding, maar door seksuele differentiatie. Seksuele verschillen zijn een specifiek soort verschillen, omdat het een verschil is dat doelbewust is gearrangeerd om te corresponderen met de verschillen van de ander. We hebben het hier niet over oppervlakkige verschillen, zoals haar of oogkleur. We hebben het over een lichaam dat op een geheel unieke manier is ontworpen om bij een ander soort lichaam te passen. Mannelijkheid wijst op vrouwelijkheid en vice versa. Ons geseksualiseerde lichaam signaleert ons inherente vermogen en onze behoefte aan interpersoonlijke gemeenschap. Er zijn allerlei verschillen tussen mensen. Verschillen kunnen bijdragen aan het creëren van vruchtbare en levendige relaties en gemeenschappen. Alleen seksuele verschillen zijn echter in staat een ander mens tot leven te brengen. De één-vleesverbintenis tussen man en vrouw is niet exclusief naar binnen gericht en afgesloten voor anderen. Ze is juist expansief en open, omdat alleen deze verbintenis het potentieel heeft om nieuw leven te scheppen. Gemeenschap en voortplanting, dat is het tweeledige potentieel dat in de Genesis-tekst wordt erkend en gevierd door de kreet van verwondering van de man. Ons lichaam verkondigt tegelijkertijd onze individuele persoonlijkheid en ons vermogen tot relaties. Johannes Paulus II noemt dit in zijn interpretatie van Genesis de echtelijke betekenis van het lichaam. Dit duidt niet op een louter biologische realiteit, maar omvat en reikt verder dan het vermogen tot voortplanting. De volledige echtelijke betekenis van het lichaam, die ons innerlijk wordt verklaard door onze zichtbare geslachtskenmerken, is het vermogen om liefde te uiten, om onszelf volledig in liefde aan een ander te geven. Dit is het ware telos, of het ware doel van de mens. Een wederzijds geschenk worden, liefde geven en die op onze beurt ontvangen. In onze oorspronkelijke staat is deze zelfgave volledig vrij, niet belemmerd, vervormd door egoïsme of overheersing. Daarom kunnen man en vrouw aanvankelijk zonder schaamte naakt zijn voor elkaar. Dit signaleert hun innerlijke vrijheid, hun wederzijdse liefde die vrij is van corruptie. Een laatste punt over taal. Beide kosmologieën uit Genesis beschrijven een bijzondere relatie tussen taal en werkelijkheid. In het eerste verhaal gebruikt God taal om de kosmos ex nihilo te scheppen. Hij schept orde en bestaan uit het niets. In het tweede verhaal gebruikt de mens taal om te benoemen wat God schept. Goddelijke spraak schept de werkelijkheid. Menselijke spraak identificeert de werkelijkheid. In de parade van dieren legt de naamgeving van de mens geen betekenis op, maar herkent hij een betekenis die objectief bestaat. God schept het dier en presenteert het aan de mens die de eigen aard ervan herkent en een naam geeft die die aard verkondigt. Deze dynamiek is het duidelijkste zichtbaar in de naamgeving van de vrouw. De man erkent dat de vrouw zijn aard deelt, maar in een modaliteit die verschilt van de zijne. Ze is tegelijkertijd gelijk aan en niet gelijk aan hem. Hij kiest een woord dat overeenkomt met die tweeledige realiteit. Isha, manin, is een woord dat is, man, bevat en er iets nieuws aan toevoegt. Deze termen, man en manin, verschijnen voor het eerst in de tekst tijdens deze climax. Voor dit moment wordt de man de Adam genoemd. Dit is dus een moment van wederzijdse herkenning. De man geeft zowel een naam aan de vrouw als aan zichzelf. Door haar aard te ontmoeten, kan hij zijn eigen aard werkelijk begrijpen. De realiteit bestaat dus voordat wij haar benoemen. En onze taal is waar en betekenisvol wanneer ze overeenkomt met wat bestaat. Het begrip van taal dat in Genesis wordt geschetst, contrasteert sterk met de visie die hedendaagse debatten over gender domineert. De meeste gendertheorieën stellen dat wat wij als realiteit beschouwen een linguistische en sociale constructie is. Ons gebruik van de woorden vrouw en man, zo luidt deze theorie, creëert de illusie dat seksen binair is. Ik zal dit perspectief in een volgend programma uitgebreider bespreken. Voor nu wil ik er slechts op wijzen dat de constructionistische visie op taal een complete omkering is van de visie die in Genesis wordt beschreven. In dit goddelijk geopenbaarde scheppingsverhaal projecteert onze taal geen betekenis in dingen. Betekenis bestaat intrinsiek in wat God schept. Bovendien is deze betekenis voor ons begrijpelijk en taal, een teken van Gods beeld in ons, stelt mensen in staat die inherente betekenis te verkondigen. Tot nu toe heeft de kosmologie van Genesis ons een levendig beeld gegeven van de mensheid in onze oorspronkelijke staat. Wij maken deel uit van een geschapen orde, een harmonieus geheel dat tot stand is gebracht en in stand wordt gehouden door een liefhebbende schepper. Wij zijn eenheden van lichaam en geest. Ons lichaam is een integraal onderdeel van onze identiteit die ons verbindt met de schepping en dient als een brug tussen ons diepste wezen en de buitenwereld en een sacramenteel teken van het verborgen mysterie van God. Zowel man als vrouw zijn geschapen naar Gods beeld en ons seksuele verschil maakt deel uit van de goedheid van de schepping, wat aangeeft dat we geschapen zijn voor wederzijdse liefde. Ons is een deel gegeven in de goddelijke kracht van taal om woorden te maken die de waarheid over onszelf en onze wereld onthullen. Harmonie, orde, gemeenschap, dit zijn de belangrijkste kenmerken van onze staat voor de zondeval. Maar we hebben een keerpunt in het verhaal bereikt. De evenwichtige relatie tussen man en vrouw staat op het punt een radicale transformatie te ondergaan. Er is een duidelijke breuk tussen de menselijke natuur in de oorspronkelijke staat en de menselijke natuur die verdorven is door de zonde. Genesis behandelt beide dimensies van onze oorsprong en identiteit. Wie we geschapen zijn te zijn en wie we helaas geworden zijn.
The gentle healer came into our town today. He touched blind eyes and the darkness left to stay. But more than the blindness, he took their sins away. The gentle healer came into our town today. The gentle healer came into our town today. He spoke one word that was all he had to say. And the one who had died just rose up straight away. The gentle healer came into our town today. Oh, he seems like just an ordinary man, with dirty feet and rough but gentle hands. But the words he says are hard to understand, and yet he seems like just an ordinary man. The gentle healer, he left our town today. I just looked around and found he'd gone away. Some folks from town have followed him, they say. That the gentle healer is the truth, the life, the way.
Beste luisteraars van het Inzicht en van Radio Maria, vandaag spreek ik over de oorsprong van gender. God vormt de mens uit de humus van de aarde en ademt in zijn lichaam. Zo komt de mens tot leven. Ons lichaam is onlosmakelijk verbonden met wie we zijn. Maar het is niet goed dat de mens alleen is. God geeft hem een metgezel. God vervangt de niet-geslachtelijke mens door twee nieuwe wezens, man en vrouw. Het verschil tussen hen is complementair. Genesis 2 vertelt ons een ontstaansverhaal van seksuele verschillen. Dit verschil is goed en nodig. Het ware doel van de mens is immers een wederzijds geschenk worden voor elkaar, liefde geven, leven geven. De wederzijdse liefde van man en vrouw in de tuin van Eden was vrij van corruptie. De man noemt zijn metgezel manin. Door haar aard te ontmoeten, kan hij zijn eigen aard werkelijk begrijpen. We hoorden nog voor de pauze dat in de gendertheorie taal een heel andere invulling en betekenis krijgt. De beste leugens zijn geen regelrechte onwaarheden, maar subtiele verdraaiingen van de waarheid. De meest effectieve verleidingen zijn diegenen die een oprecht verlangen naar iets goeds in hun greep krijgen en dat verlangen verdraaien naar iets vals of minder goeds. Zo is het ook met de vrouw en de slang. Je zult als God zijn, belooft hij. Deze woorden leiden haar weg van de erkenning dat ze al een gelijkenis met God draagt. Ze is een levend, ademend beeld van God in de zichtbare wereld. De woorden van de slang doen twijfel opwellen in het menselijk hart. Twijfel over de goedheid van de gave van de schepping, de gave van ons lichaam, de gave van goddelijke genade die ons uit een puur natuurlijke staat verheft en een dynamiek van gemeenschap met God brengt. Soms wordt dit moment beschreven als het moment waarop de zonden de wereld binnengaan. Deze formulering laat zonde klinken als een substantie, als een soort metafysische teer die de ziel bedekt en bezoedelt. Maar zonde is geen iets. Het is een niets, een afwezigheid. Daarom staat dit moment bekend als de zondeval. Athanasius schrijft dat mensen uit materie bestaan en daarom eindig zijn en vatbaar voor ziekte en verval en dood. Dat is onze natuurlijke staat. Omdat God ons genadig was en wilde dat wij deel zouden hebben aan zijn eeuwige leven, schonk hij ons in de geboorte een verdere gave, een deel aan de kracht van zijn eigen woord, zodat we in gelukzaligheid kunnen verblijven. De oorspronkelijke staat van man en vrouw, beschreven in Genesis, is dus een bovennatuurlijke. Ze werden uit hun sterfelijke staat verheven door een gave van goddelijke genade. Toen de eerste mensen hun geloof in God verbraken, ging deze genade verloren en verviel de mensheid in de sterfelijkheid, onderworpen aan de dood. De zondeval is geen duik van onze natuurlijke staat in een meer verdorven onnatuurlijke staat. Het is een val van wat de catechismus de genade van de oorspronkelijke heiligheid noemt, een terugkeer naar onze sterfelijke staat. Sommige uitleggers hebben veel nadruk gelegd op het feit dat de slang de vrouw verleidt en gebruiken dit als rechtvaardiging om vrouwen af te schilderen als zwak en moreel gecompromitteerd, poorten naar de zonde. Maar een katholieke interpretatie moet het lange termijn perspectief hanteren en dit verhaal lezen in de context van de heilsgeschiedenis. Vanuit dat perspectief kan men een gelijkenis zien tussen de verhalen van de zondeval en de Annunciatie, wanneer Maria wordt benaderd door een goddelijke boodschapper. Vanaf de vroege kerkvaders hebben katholieke uitleggers deze parallel tussen Eva en Maria herkend. De heilige Edith Stein verwoordt het zo: zoals de vrouw de eerste was die werd verleid, Zo kwam Gods genadeboodschap eerst tot een vrouw. En elke keer bepaalde de instemming van de vrouw het lot van de mensheid als geheel. Einde citaat. De verleiding van de vrouw wijst niet op haar zwakheid, maar eerder op haar invloed. De instemming van de vrouw heeft de kracht om de mensheid te hervormen. Het eerste gevolg van het eten van de verboden vrucht is een plotseling besef van naaktheid en een impuls om zich voor elkaar te verbergen. Dit doet denken aan het slotvers van het tweede scheppingsverhaal. De man en zijn vrouw waren beide naakt, maar schaamden zich niet. Nu is er iets zuur geworden, er is iets misgegaan. Hun naakte lichamen, ooit een bron van verwondering en vreugde, roepen ongemak en schaamte op. Niet alleen verbergen de man en vrouw zich voor elkaar, ze verbergen zich ook voor de aanwezigheid van God. Conflict heeft de oorspronkelijke harmonie verstoord. Schaamte heeft de oorspronkelijke intimiteit aangetast. Zelfgave is een zelfuitwissen geworden. De man en de vrouw proberen nu hun seksueel gedifferentieerde lichamen te verbergen, waardoor de sacramentele symboliek die door dat verschil wordt uitgedrukt, wordt verduisterd. Dit moment is de ineenstorting van de oorspronkelijke aanvaarding van het lichaam als teken van de persoon in de zichtbare wereld. We zijn de waarheid uit het oog verloren dat het zien van een lichaam gelijk staat aan het zien van een persoon. Een persoon geschapen naar het beeld van God. Bovendien hebben man en vrouw het gevoel voor het beeld van God in zichzelf verloren. Niet alleen in de ander. Schaamte is een afwending, een onthechting van de liefde. De oorspronkelijke verbintenis van man en vrouw, hun serene liefdesgemeenschap, is beëindigd. Deze uiterlijke breuk in de relatie tussen man en vrouw duidt op een innerlijke breuk in het wezen van de mens zelf. Zonde heeft de roep tot eenheid tussen de geslachten gebroken en ook een breuk veroorzaakt in de oorspronkelijke spiritueel-somatische eenheid van het individu. Er is nu een innerlijke strijd die de heelheid van de mens bedreigt. Het lichaam wordt een broeinest van verzet tegen de geest en voelt zich niet langer integraal aan het zelf, maar als iets dat getemd en gecontroleerd moet worden. Deze toestand van innerlijke oneenigheid is begeerte en het maakt het moeilijk om jezelf te identificeren met je eigen lichaam en ook om de heilige persoonlijkheid van andere lichamen te herkennen. Begeerte depersonaliseert de mens, maakt hem tot een object voor de ander en een object voor zichzelf. Het lichaam in het bijzonder wordt geobjectiveerd en wordt een terrein van toe-eigening. Wanneer God de man en vrouw confronteert met wat ze gedaan hebben, is hun reactie er een van dubbelzinnigheid, de schuld elders te leggen, de waarheid subtiel te verdraaien, net als een slang. De taal zelf is verdraaid. Woorden worden nu gebruikt om de werkelijkheid te verdoezelen en te manipuleren, in plaats van de waarheid te onthullen. In het oorspronkelijk Hebreeuws bevat het antwoord van de man op Gods vraag een merkwaardige verdubbeling van het werkwoord. De vrouw die u mij gaf, gaf mij de vrucht en ik at ervan. Deze verdubbeling benadrukt het idee van gave en verwerpt subtiel de gave van de vrouw, een gave die de man slechts enkele verzen eerder van harte en vreugdevol vierde. Zijn antwoord aan God werpt twijfel op over de goedheid van Gods gave, met name de gave van de vrouw. Net zoals de instemming van de vrouw met de slang een wantrouwen weerspiegelt in de oorspronkelijke goedheid van haar eigen natuur. terwijl vrouwenhatende interpretatoren liever blijven hameren op de rol van de vrouw in de zondeval, verzet de heilige tekst zich tegen deze interpretatie en benadrukt keer op keer de gedeelde staat van man en vrouw. In het begin zijn beide geschapen naar Gods beeld. Beide krijgen heerschappij over de aarde en de opdracht deze vruchtbaar te maken. Beide zijn naakt en kennen geen schaamte. In het verhaal van de zondeval zijn beide aanwezig om de woorden van de verleider te horen. Beide nemen en eten de vrucht. Beide ervaren een plotseling en beschamend besef van naaktheid. Beide verbergen zich voor elkaar en voor God. Beide verdraaien de waarheid om de ander de schuld te geven. Beide lijden onder de gevolgen van de zonde. De tekst schildert nooit één geslacht af als de boosdoener van het slachtoffer. Te midden van al deze bespiegeling zijn er betekenisvolle asymmetrieën. De oorspronkelijke goedheid en het daaropvolgende kwaad worden volledig gedeeld, maar de gevolgen hebben verschillende implicaties voor elk geslacht. Tot de vrouw zegt God: naar uw man zal uw begeerte uitgaan, hoewel hij over u heerst. De reactie van de man op het verlangen van de vrouw is haar te domineren, wat van een mens een object maakt. De dynamiek van gemeenschap wordt vervangen door een dynamiek van bezit. Wederzijdse liefde tussen personen wordt een utilitaire uitwisseling tussen persoon en object. Edith Stein's beschrijving van deze nieuwe orde is zeer treffend. Ik citeer: de relatie tussen de geslachten is sinds de zondeval een brute relatie tussen meester en slaaf geworden. De man gebruikt haar als middel om zijn eigen doelen te bereiken in de uitoefening van zijn werk of om zijn eigen lust te bevredigen. Einde citaat. Johannes Paulus II schrijft dat de relatie van de gave verandert in een relatie van toe-eigening. En hoewel deze toe-eigening wederzijds is en niet volledig eenzijdig, gebeurt ze meer ten koste van de vrouw. Voor Johannes Paulus II heeft de man een speciale verantwoordelijkheid als bewaker van de wederkerigheid van de gave. Het handhaven van het evenwicht van de gave is toevertrouwd aan beide geslachten, maar het hangt meer van de man af of het evenwicht behouden of geschonden wordt. Ik wil benadrukken dat de dynamiek van overheersing niet Gods bedoeling is voor mannen en vrouwen, maar een verdraaiing als gevolg van de zonde. Terwijl de slang en de aarde expliciet vervloekt zijn, geldt dat niet voor de man en de vrouw. Gods woorden hier zijn een voorspelling, een beschrijving van de gevolgen die zich zullen ontvouwen als gevolg van het verlies van de genade van de oorspronkelijke heiligheid. De menselijke natuur wordt nu gekenmerkt door begeerte, een innerlijk conflict tussen lichaam en geest. De protestantse opvatting beschouwt begeerte zelf als zondig en de menselijke natuur na de zondeval als volkomen verdorven. De katholieke visie is optimistischer. Onze natuur is gewond, niet volledig verdorven. Het menselijk hart is een slagveld tussen liefde en begeerte, maar de strijd is nog niet verloren. We leven nu als ballingen, verdreven uit Eden naar de wildernis. In deze wildernis moet een voortdurende strijd tussen de geslachten, de een tegen de ander, terwijl ze vechten voor hun rechten en daarbij de stemmen van de natuur en van God niet meer lijken te horen. We worden geboren in deze gevallen orde, maar het rijk van de verlossing blijft voor ons openstaan en longt. Het feminisme erkent terecht dat er iets mis is, dat de relatie tussen mannen en vrouwen te vaak gekenmerkt is door overheersing. Blind voor de dimensie van genade, raken de oplossingen die haar theorieën bieden echter zelf gevangen in de gevallen krachten van conflict, in het voortdurende streven naar macht over anderen. Een christelijke benadering is er een die ernaar streeft de wildernis van de zonde te verlaten en het rijk van de genade binnen te gaan, terwijl ze tegelijkertijd aandachtig blijft voor de stem van de natuur en de stem van God. Dit betekent dat we Genesis serieus nemen en beschouwen als een waarachtige mythe, als een goddelijk geopenbaarde cosmologie die onze oorsprong beschrijft en zo een blijvend verslag geeft van onze identiteit en ons doel als mens, als man en vrouw. Binnen deze verlossende orde kunnen we onze verwondering terugvinden. We kunnen de overvloed van de gaven opnieuw herkennen. De gaven van ons lichaam, de gaven van onze gedeelde menselijkheid en de gaven van onze seksuele verschillen. Beste luisteraars, het is een trieste paradox dat een beweging die zich richt op de rechten van vrouwen, het feminisme, ons naar dit merkwaardige punt heeft geleid waar de definitie van vrouw zelf fel ter discussie staat. Hoe dit is gebeurd, is een vreemd verhaal, rijk aan dramatische ironie en uiteindelijk desastreus. We hebben vandaag gehoord dat het begon bij de zondeval. Maar het genderparadigma is een vrucht van het feminisme. Hoe dat precies zit, zullen we in een volgende bijdrage verder uitklaren. Zo, beste luisteraars, dit was het voor vandaag. Als u nog vragen hebt of opmerkingen bij dit programma, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot de volgende keer.